Zullen we samen stil worden voor het aangezicht van de Heer? Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het werk waar hij mee begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en komen zal. Amen. Zullen ook de volgende coupletten van dit mooie lied zingen, Ik wandel in het licht met Jezus, 3, 2, 3 en 4. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond naar deze dienst gekomen bent. Een eerste samenkomst, eerste dienst in het teken van een boekje wat ik onlangs geschreven heb, Geestelijke Verleiding in de Eindtijd. Het is een studieboekje waar u ook bij kunt schrijven. Dit boekje is ook hier verkrijgbaar. Het zijn vier studies die gaan over de oorsprong van de verleiding, over de theologische verleiding, over charismatische verleiding en over occulte verleiding. Vier avonden. En ik hoop dat we hele fijne avonden zullen hebben, waarin we veel kunnen leren over wat er om ons heen zo gebeurt. Vanmiddag belde Dirk van der Horst mee op vanuit het ziekenhuis. Ik was vrijdag ook al even bij hem. Hij heeft de laatste tijd een enorm absces gehad op zijn been. Wel van een doorsnee van zo'n 13 centimeter. Hij is daarvoor naar het ziekenhuis gegaan. Ze hebben hem geopereerd daarop. Hij ligt nu met een open wond thuis. Die open wond is toch nog weer gaan ontsteken. En met hoge koorts is hij vandaag ook weer opgenomen in het ziekenhuis, weer opnieuw geopereerd. En hij heeft vanmiddag gevraagd of we hem ook in onze gebeden willen gedenken. Broeder Dirk van der Horst. Waarschijnlijk komt het omdat hij zichzelf altijd injecteert tegen pijnstillers. Dat hij misschien te diep met een injectienaald zich geïnjecteerd heeft. Maar goed, het is heel sneu dat hem dit ook weer overkomen is. Het is eigenlijk een man die al zoveel op zijn bordje gehad heeft. Maar laten we heel in het bijzonder voor Dirk van der Horst bidden. Wat fijn, broeder Wolbrink, dat u ook weer in ons midden bent. Na zo'n lange tijd en dat de Heer u gespaard heeft. Dat kunnen we best wel zeggen. En daar zijn we heel erg blij en dankbaar voor. En natuurlijk uw vrouw ook. Zullen we samen deze avond in de handen van de Heer leggen? Vader in de hemel, wat is het goed om vanavond hier weer bij elkaar te mogen zijn. En we hebben net met elkaar gezongen, Heer, dat het zo ontzettend belangrijk is om in het licht te wandelen. De duisternis is om ons heen. Heer, maar wij zijn kinderen van het licht. En we horen niet aan de duisternis toe. En ik wil u vragen, wilt u ons helpen? Wilt u ons onderwijzen hoe het gaat, wat het betekent om in het licht te wandelen? En ons niet aan de duisternis en ook aan de praktijken van de duisternis over te geven. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons vanavond helpen om ook de weg te gaan waarin u ons wilt leiden? En ons open oren te geven naar uw stem. We willen danken, Heer, voor wie u bent. We danken u, Heer Jezus, dat toen u geboren werd, dat het toen licht werd. Dat u als het licht in deze wereld gekomen bent, Heer. En waar het licht komt, Heer, daar worden de verkeerde dingen openbaar. En daarom wil ik u ook bidden, Heer, wilt u met uw licht ook vanavond in ons midden schijnen, ook in ons hart schijnen, in ons leven schijnen. Zodat dingen die niet goed zijn of dingen waar we in ons hebben laten verleiden, dat we die wegdoen uit ons leven. Heer, ik wil u bidden, wilt u met Dirk van der Horst zijn. Heer, u kent zijn lijden al jarenlang. Heer, dat hij door zoveel lijden steeds maar weer opnieuw geplaagd wordt. Ik wil u bidden, Heer, wilt u hem kracht geven? Wilt u hem ook helpen, Heer, om zich in dit lijden ook volkomen aan u toe te wijden? En wil u vragen, Heer, wilt u alstublieft een wonder in zijn leven doen? Heer, wilt u hem herstellen? En u weet dat hij er ontzettend naar uitkijkt om de diensten ook weer hier in de schouwplaats te mogen bezoeken. En ik wil u vragen, Heer, wilt u hem alstublieft genadig aanzien. En we danken u, Heer, dat we bij u genade gevonden hebben. Dank u wel voor broeder Wolbrink, Heer, dat u hem bewaard hebt. Heer, het is best wel heel spannend geweest in het ziekenhuis. Maar we danken u, Heer, dat u hem bewaard heeft voor vrouw en kinderen en kleinkinderen. En ook de gemeente. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hem samen met zijn vrouw en familieleden nog bijzonder zegenen. En hem sparen. Heer, dank u wel dat we zo ook voor de andere zieken mogen bidden in de gemeente. U kent hen bij name. Wil u danken, Heer, dat we hen elke keer weer aan u op mogen dragen. En wilt u maar voorzien in dat wat nodig is. Heer, we willen ook bidden voor uw volk Israël. We weten, Heer, dat er hele spannende tijden weer komen. Dat er een Palestijnse staat misschien wel uitgeroepen zal worden. Dat Israël gedwongen wordt om terug te gaan naar de grenzen voor 67... Heer, het is zo moeilijk waarin Israël terechtkomt. Maar we danken u, Heer, en dat hebben we ook vanmorgen gehoord, dat u de overwinnaar bent. En dat u dit hele kleine volkje, te midden van deze aarde, wilt beschermen als uw oogappel. En we danken u, Heer, dat we ook zo mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Tegelijkertijd willen we bidden, Heer, voor al onze broeders en zusters die moeten lijden omdat ze in u geloven. Ze krijgen te maken met tegenstand, met geweld, met bedreiging. Heren, we voelen ons ook met hen verbonden. En wil u bidden, Heren, wilt u hen ook heel veel kracht geven om het ook vol te kunnen houden. Heer, dank u wel dat we zo als gemeente ook met hen verbonden mogen zijn. En zo wil u bidden, Heren, wilt u ons vanavond een goede avond geven. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. 446, wilt gij van zonde en schuld zijn verlost, er is kracht in het bloed van het lam.
Thank you.
Laten we samen een klein gedeelte opslaan. We zullen vanavond her en der wat stukjes opslaan uit de Bijbel. Uit Matteüs 24. Matteüs 24 en dan vers 4 en 5. Matteüs 24 vers 4 en 5, daar staat: En Jezus antwoordde en hij zeide tot hen: Zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En dan ook vers 11. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. Dat is een trieste mededeling van de Heer Jezus vlak voordat hij naar de hemel ging. Gelukkig heeft de Heer Jezus gezegd, ik laat je niet als wezen achter. Ik zal de Heilige Geest sturen. Maar de Heer Jezus zegt wel, en dit stukje, deze woorden die staan in de reden van Jezus over de laatste dingen. En dat betekent dat de Heer Jezus zegt, vlak voor mijn wederkomst zullen heel veel mensen verleid worden. En het is heel jammer, maar het is waar. Er staat er die Jezus zegt, velen zullen verleid worden. Wat dat betreft heeft Satan heel veel succes. Satan heeft heel veel succes. Velen worden verleid. Het zijn er niet een paar, maar heel veel. Verleiding buiten de gemeente, maar ook verleiding binnen de gemeente. Verleiding misschien ook wel in ons persoonlijk leven. Want daarom zegt de Jezus ook tegen de discipelen zelf, zie toe, dat heeft altijd, dat woordje zie toe, dat komt heel regelmatig voor in de Bijbel. Dat bedoelt de Jezus eigenlijk mee van, let nou alsjeblieft op. Geef hier aandacht aan, ziet toe. En dan zegt de Jezus dat niemand u verleiden. Ik zal u heel eerlijk vertellen, bij mij was het heel vaak zo, als het over verleiding ging, dan moest ik altijd aan anderen om me heen denken. Die en die en die en die. Terwijl de Jezus zegt, zie toe dat niemand u verleidde. En het is heel persoonlijk. Het gaat mij aan. En Satan zal er alles aan doen om mij te verleiden. Om u te verleiden. Dus het is een heel persoonlijk woord. En het is met name een woord voor de eindtijd. En als je zo bepaalde kranten leest, en ik noem maar een voorbeeld. Helene die heeft een aantal jaren, dat doet ze nog, het blad Uitdaging ingelezen voor blinden, zodat de blinden het kunnen horen. En als je dan leest hoeveel nieuwe bijbelscholen vandaag ontstaan. Er is nog nooit een tijd geweest waarin in Nederland zoveel bijbelscholen en cursussen gegeven worden. En tegelijkertijd is er nog nooit zo'n tijd geweest waarin er zoveel gebrek is aan bijbelkennis. Het is onvoorstelbaar. Zoveel bijbelscholen, zoveel trainingen. Dan vragen we ons af, waar zijn ze dan mee bezig op die bijbelscholen en die trainingen? Maar zo onnoemelijk weinig bijbelkennis. Zie toe dat niemand u verleidde. Misschien is het wel goed om heel even stil te staan bij de oorsprong van de verleiding. Waar komt verleiding vandaan? Nou, misschien is het wel goed om Johannes 8 vers 44 er even bij op te slaan. In Johannes 8 vers 44 daar staat... Dit is een heel bazaal vers als het over verleiding gaat. Een fundamenteel vers. Want dan weten we met wie we te doen hebben. In Johannes 8, vers 44, daar staat dat de Heer Jezus zegt, gij hebt de duivel tot vader. Kijk, je kunt uit God geboren zijn, maar je kunt ook leven vanuit een andere bron. En de Heer Jezus zegt tegen een aantal schijnheilige mensen hier, jullie leven niet uit God, maar jullie leven eigenlijk vanuit de duivel. Jullie hebben de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. En dan staat er over de duivel, die was een mensenmoorder van de beginnen. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Satan, de duivel, is de vader, de oorsprong, de bron van alle zonden, van alle leugen. Dat is Satan. Er wordt gesproken in de Bijbel over Satan. Vertaald de verzoeker. Er wordt in de Bijbel ook wel gesproken over de duivel. De diabolus, de tegenstander. Er wordt over de duivel ook wel gesproken over als de verleider. Allemaal namen die aan de duivel gegeven worden. En als we kunnen lezen dat de duivel de tegenstander is, dan weten we dat de duivel de tegenstander van God is. God schept iets en de duivel maakt het kapot. God wil iets in ons leven doen en de duivel probeert het altijd kapot te maken. En ik heb het wel eens gezegd, de duivel zal nooit zeggen, ik heb nu een snipperdag. De duivel zal nooit zeggen, vandaag laat ik jullie even met rust. De duivel is constant, continu, altijd bezig om een tegenstander van God te zijn. En die tegenstander, ja, daar hebben we dagelijks mee te maken. Zoals Corrie ten Boom zei, wij leven elke dag op bezet gebied van de tegenstander. En die tegenstander, die is er. Nou, die tegenstander, daar kunnen we iets over lezen, over de oorsprong van deze tegenstander, in het boek Jesaja. In het boek Jesaja, hoofdstuk 14, daar lezen we over het ontstaan, over, ja, het begin van Satan. Jesaja hoofdstuk 14. Jesaja hoofdstuk 14 vers 12, daar staat. Jesaja 14 vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Gij morgenster. Weet u, de Heer Jezus wordt de blinkende morgenster genoemd, hè? En u zult ervaren dat Satan, wat Satan doet, heel erg vaak veel lijkt op wat Jezus doet en wat God doet. De morgenster, zoon van de dageraad. Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldige der volken? En gij overlegde het nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de bergen der samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken, en dan komt het, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeven. Dat is Satan. In Ezechiël, hoef het niet op te slaan, Ezechiël 28 staat dat Satan een gerub was, een beschuttende gerub naast God, een van de hoogste engelen. En dat Satan op een gegeven moment zich aan God gelijk wilde stellen. Boven God kan niet, want God is de hoogste. Maar dat Satan zich aan God gelijk wilde stellen. En dat Satan toen uit de nabijheid van God verstoten werd. En misschien wel goed om dat te weten, dat de weg van Satan is dit. Satan is in de eerste plaats door zijn hoogmoed uit de aanwezigheid van God verstoten. Hij mocht niet meer bij God in de hemel blijven. En toen is Satan uit de hemel van God geworpen. En toen heeft Satan 1/3 van alle sterren, staat er in de Bijbel, 1/3 van alle engelen meegenomen in zijn val. En deze gevallen engelen kennen wij als demonen. Dat is het leger van Satan. We hebben het vanmorgen gehoord over het leger van God. En dat zijn de engelen die uitgezonden zijn ten dienste van ons. Maar Satan heeft ook zijn engelen. Satan heeft ook zijn dienstknechten, ook zijn demonen. En Satan is als het ware uit de hemel van God neergeworpen en terechtgekomen in de hemelse gewesten. Rondom deze aarde. En vanuit de hemelse gewesten, zoals Paulus zegt in Efeze 6, probeert hij de wereld waarin wij leven te beïnvloeden, te besturen, aan te vallen. Vanuit de hemelse gewesten. En daar spreekt Paulus heel duidelijk over in Efeze 6. We hebben niet te worstelen met vlees en bloed, maar met de overheden en de machten in de hemelse gewesten. En straks zal het moment komen dat Satan vanuit de hemelse gewesten op aarde geworpen wordt. Dat zal gebeuren als de gemeente van deze aarde weggenomen is, opgenomen is. En dan zal het een vreselijke toestand worden hier op deze aarde. En we noemen dat ook wel eens de grote verdrukking. Dan zal Satan dus op aarde geworpen worden. En daarna lezen we dat als Christus terugkomt, dan zal Satan in de afgrond opgesloten worden, 1000 jaar lang, tijdens het vrederijk. En daarna zal Satan, nadat hij nog een korte tijd losgelaten is, voor eens en voor altijd verdwijnen in de poel des vuurs. Nou, dat is eigenlijk als het ware de weg die Satan gaat. Maar nu is hij nog in die hemelse gewesten. En hij probeert zoveel mogelijk mensen, ook vandaag, nog in zijn val mee te sleuren. En ik weet niet hoe het met u is. Ik weet niet hoe het met jou is. Of Satan vanuit die hemelse gewesten zoveel vat op jou heeft, dat je als het ware in zijn kielzog meegetrokken wordt uiteindelijk naar de poel des vuurs. Maar wat is het dan geweldig om vanavond te mogen weten, er is iemand die nog sterker is. Die gekomen is om de werken van de Satan te verbreken en ons te verlossen uit de grip en de verleiding van Satan. Dat is de oorsprong van de verleiding. De werkwijze van de verleider is ook heel belangrijk, dat we dat weten, dat zijn gedachten ons niet onbekend zijn. We lezen 2 versen hierover in de Bijbel en u kent ze waarschijnlijk allemaal en hoeft ze niet op te zoeken met mij. Maar in 1 Petrus 5 vers 8 staat, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, gewelddadig. En ik heb wel eens horen vertellen dat als je in Afrika in een van die reservaten bent en je hoort een leeuw, dan kun je een leeuw op kilometers afstand horen brullen. Dat doet hij niet in het geheim, maar je wordt geconfronteerd met het geweld van Satan. Nou, dat is heel duidelijk. Dan weet je heel duidelijk of je te maken hebt met de duivel of niet. Als een briesende leeuw. Maar tegelijkertijd staat er ook in 2 Korinthe 11 dat Satan zich voordoet als een engel des lichts. Dat zijn die twee uitersten. Satan is wat dat betreft een chameleon. Satan kan zich als een briesende leeuw voordoen, maar Satan kan zich ook heel godsdienstig voordoen. En dan denk je dat je te maken hebt met de Heer zelf. Je denkt dat je te maken hebt met toegewijde dienstknechten van God. En dat maakt het, ik denk, nog veel moeilijker. Een engel des lichts. Een engel des lichts waarvan je denkt, nou, die komt rechtstreeks uit de hemel, bij God vandaan. Hij heeft zo'n enorme bijbelkennis. Een engel des lichts waarin Satan, als het ware, zich voordoet. Nou, dat is, ik denk dat dat de grote uitdaging voor ons is. Om dat te leren onderscheiden. Wanneer heb je te maken met een engel des lichts, met Satan of met God zelf? Nou, misschien is het goed om hiervan uit eens even terug te gaan naar het begin van de Bijbel, om te kijken naar de werkwijze van de verleider, hoe het in zijn werk gaat. En ik denk dat hier als het ware een soort ja, grond, vorm, een basis gelegd wordt, waarop Satan elke keer weer voortborduurt. Want dit is de werkmethode van Satan, hoe Satan aan het werk is in Genesis 3 vers 1 tot en met 5. En ik denk dat hij het elke keer weer zo toepast. Ze zeggen wel eens, ja, de Heer Jezus is gekomen om de kop van Satan te vermorzelen. Inderdaad, de kop is eraf. Hij bedenkt nooit wat nieuws. Hij herhaalt steeds weer hetzelfde. En uiteindelijk zou het toch zo goed zijn dat wij als gemeente, als christen, ook een klein beetje gaan ontdekken hoe zijn werkwijze is. Daar staat ook in de Bijbel, zijn gedachten zijn voor ons niet onbekend. We weten waar we naar moeten kijken. We weten waar we op moeten letten. Zullen we het eens even lezen, die eerste vijf versen van Genesis 3. De slang, nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere gemaakt had. En hij zeide tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen we vrij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult ervan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Nou, zo werkt Satan. Het allereerste wat mij opvalt, dat is dat Satan altijd heel erg listig is. Dat hebben we hier gelezen. Het listigste van alle dieren des velds. Satan is ontzettend listig. Hoe listig? Nou, we hebben het wel eens een keer gezien uit Deuteronomium. Laten we het even opslaan als u Genesis erbij houdt. Deuteronomium 25. In Deuteronomium 25, daar staat. U kent de geschiedenis van Israël wel, toen ze uit Egypte trokken. Toen hadden ze op een gegeven moment geen water meer. En toen heeft de Heer de rots geslagen en toen kwam er water uit de rots. En toen hebben ze gedronken. En ze hebben God geloofd en geprezen. En weet je wat er dan staat? Hoef het niet op te slaan, maar dat staat in Exodus 17. Toen kwam Amalek. Juist op het toppunt van hun blijdschap. God had hen stromen van levend water gegeven. En toen kwam Amalek. Weet u hoe listig dat Satan is? Satan komt heel vaak op momenten, of net na momenten, dat we geestelijke hoogtepunten gehad hebben. En dan komt Satan. Lees maar van de Heer Jezus. De Heer Jezus werd gedoopt. Er kwam een stem uit de hemel die zei, je bent mijn zoon. En wat staat er? En toen kwam Satan om hem te verzoeken. Ben je wel de zoon van God? Wij denken heel vaak in ons leven, als het slecht gaat, als het moeilijk gaat, als we problemen hebben, als we moeite hebben, dan moeten we bidden. Nou, ik zou het vanavond anders willen zeggen. Als het goed gaat in uw leven, ga dan maar bidden. Want juist dan komt Satan. Want als het goed gaat in je leven, dan heeft Satan heel veel interesse in jouw leven. Want dan kan Satan heel veel kapot maken. Dus denk nou niet dat je moet gaan bidden als het slecht gaat, maar juist als het goed gaat in je leven. Nou, toen het volk van Israël zo gezegend werd, dan zien we direct erachteraan, toen kwam Amalek. En hoe kwam Amalek? In vers 17, dat staat in Deuteronomium 25, gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht. Toen gij uit Egypte getrokken waart, toen hij u onderweg tegenkwam. En dan staat er, en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde. Nou, zo gaat het nog even door. Hier staat, hoe hij u onderweg tegenkwam. Mensen, we zijn allemaal onderweg naar het beloofde land, maar hij komt je tegen. Je moet echt niet denken, hij komt je niet tegen. Hij komt je tegen. Op allerlei manieren komt de tegenstander je tegen. En dan weet hij ook precies waar hij aan moet pakken. Hij pakt hen aan bij de zwakken, in de achterhoede. Nou, Satan is zo listig. Satan kent uw zwakke plekken. Ik denk dat Satan uw zwakke plekken beter kent dan dat u ze zelf kent. Hij weet precies waar die je moet pakken. Sommige mensen die kunnen bijvoorbeeld niet tegen kritiek. En één woord van kritiek kan een mens helemaal uit balans brengen. Andere mensen hebben weer last van jaloezie. Ze kunnen het niet uitstaan dat... Ja? Weer andere mensen die hebben zoveel last van waarheid spreken. Ach, een leugentje of iets meer of een beetje overdrijven. Andere mensen die hebben weer zo'n last van... Ja, maar ik ben niet zo goed als anderen. Altijd dat minderwaardigheidscomplex. Er zijn zoveel zwakke kanten. En Satan weet precies of je gevoelig bent voor eer, gevoelig bent voor seksuele prikkels, gevoelig bent voor geld. Ja, Satan weet het allemaal. En hij probeert net zoals Amalek ons altijd te pakken op onze zwakke plekken. En broeders en zusters, ik kan u niet genoeg vertellen, die zwakke plekken, die moet je niet verwaarlozen. Die zwakke plekken moet je benoemen in het gebed en bij de Heer brengen en zeggen, Heer, dit is mijn zwakke plek. En ik wil u vragen, wilt u het beschermen? Die hebben juist bescherming nodig. En als je niet weet wat jouw zwakke plekken zijn of daar niet rekening mee houdt, dan zie ik het heel slecht voor u in. Maar dan zal de tegenstander keer op keer u kunnen treffen. Die zwakke plekken moeten we kennen. Hij is listig. Tweede, wat je hier in dit stukje tegenkomt, dat is hij begint niet bij Adam, maar hij begint bij Eva. Hij kiest de juiste persoon uit. Hij weet precies wie hij moet pakken. De juiste persoon. Over het algemeen zijn vrouwen wat gevoeliger, wat gevoeliger dan mannen, wat makkelijker te beïnvloeden dan mannen. Dat wil niet zeggen dat vrouwen sneller verleid kunnen worden dan mannen, helemaal niet. Maar vrouwen zitten emotioneel anders in elkaar dan mannen. Over het algemeen zeggen we wel eens, mannen zijn verstandelijker en vrouwen zijn verstandiger. Maar in ieder geval, vrouwen en mannen zijn anders. En Satan weet, en dat is ook één van de redenen, waarom dat God aan man en vrouw verschillende taken toebedeeld heeft, ook in de gemeente. En vooral de laatste tijd wordt daar gewoon overheen gewalst. Willen we niet luisteren naar de Bijbel en willen we vrouwen en mannen dezelfde taken geven in de gemeente, terwijl God in de Bijbel heel duidelijk mannen taken gegeven heeft en vrouwen taken gegeven. Niet omdat vrouwen minder zijn of dat mannen minder zijn of meer zijn. We zijn volkomen gelijkwaardig, maar we hebben een eigen bediening wat bij ons past. En ik denk dat de Bijbel daar heel duidelijk in is. Wat mij opvalt in dit stukje, en het is misschien wel toch wel heel belangrijk om dat te weten, dat Satan die vraagt aan Eva iets over het eten van die boom. Maar weet u, God heeft Adam het gebod gegeven. Als u leest in vers 16 van Genesis 12, daar wat de Heer zegt, de Heer legde de mens het gebod op. Van alle bomen mag je vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad niet. Toen God dat gebod aan Adam gaf, toen was Eva nog helemaal niet geschapen. Toen was Eva er nog niet, die werd pas later geschapen. En God had aan Adam dat gebod gegeven. En Adam moest het bewaken. En wat zien we dan? Satan die gaat met een boog om Adam heen en hij vraagt het aan Eva. En in plaats dat Adam ertussen gesprongen was en zijn vrouw beschermd had en tegen Satan had moeten zeggen, nee, je moet niet mijn vrouw hebben, maar je moet mij hebben, staat Adam erbij en hij grijpt niet in. Letterlijk staat er, Adam stond ernaast. Als we het hebben over verleiding in de eindtijd, dan zien we de laatste tijd dat heel veel mannen ernaast staan. Ze staan niet meer als vader in het gezin, ze staan niet meer als oudste in de gemeente, als herder in de gemeente, maar ze laten het eigenlijk maar gaan door anderen. Ze willen niet meer hun verantwoordelijkheid dragen. Mensen, wat is belangrijk? Dat er vaders zijn naar het Bijbels model. Dat er mannenbroeders zijn in de gemeente naar het Bijbels model. Die dat willen doen waarvoor de Heer hen geroepen heeft. Heel belangrijk. Hij kiest de juiste persoon uit. En ik denk met name de tijd, de eindtijd, de komst vlak voor Christus wordt gedomineerd door het feminisme, de emancipatie. En al deze stromingen bereiden de wereld voor op de komst van de antichrist. Dat is het tweede. Derde, wat mij zo opvalt hier, dat is dat Satan heel geïnteresseerd, dat is toch een prachtige openingszin in dat eerste vers, dat hij zegt, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Dat denk ik, wat een prachtige openingszin. We hebben het toch over dezelfde God? Hij spreekt over God, ik spreek over God heeft zeker wel, wat mooi om naar de stem van God te luisteren. Dat denk je, wat spreekt deze slang geïnteresseerd over God? Zo doet hij dat. Hij spreekt geïnteresseerd over God. En laat ik u vanavond dit vertellen. Satan, ja, ik durf dat toch te zeggen. Satan kent de Bijbel waarschijnlijk beter dan u. Hij weet drommels goed wat er in de Bijbel staat. Hij citeert stukjes uit de Bijbel. Hij weet drommels goed wat in de Bijbel staat. En hij weet precies hoe die stukjes van de Bijbel net een klein beetje kan verdraaien. Zoals hij dat hier ook doet. Dat is het eerste. Satan kent de Bijbel ook heel goed. Dus hij weet hoe die aan moet pakken. Ten tweede, ik heb daar een cirkeltje omheen gezet. Als u dat eerste vers leest van Genesis 3, hè, dan staat er, de slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Heere God, ziet u dat staan, de Heere God? Dat is de naam van God, Yahweh. Yahweh, dus de naam van God, de Heere God. De Heere God betekent hij die, ja, die Heer is. De Heere God, niet alleen maar God, maar Heere God. En dan staat er, en hij zeide tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd. Zie je het verschil? Satan zal nooit de naam Heer gebruiken. Hij zal wel over God spreken. En als we het hebben over mensen die ons willen verleiden, paragnosten, occulte mensen, paramedici, die in naam van God vaak heel veel dingen willen zeggen, die hebben het eigenlijk uitsluitend over God en Jezus. En zelden of nooit over de Heere Jezus en de Heere God. Dus hier zie je heel duidelijk verschil. Satan spreekt geïnteresseerd over God, maar wel een klein beetje met een dialect. Een klein beetje anders. En dat hele klein beetje anders is vaak de ingang om een leven kapot te maken. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om de Bijbel, het woord van God, goed te kennen. En wat er echt staat. Het vierde wat je leest hier, en dat gaat over de basisprincipes van verleiding. Het vierde wat je hier leest, dat is dat daar staat, hij zaait vertwijfeling. Satan die zet achter een woord van God een vraagteken. Hij vertelt het een beetje anders en hij zet er een vraagteken achter. Is het wel zo? Weet je, daar heb ik ja, in mijn studie en in mijn werk zo vaak mee te maken dat mensen wel eens zeggen van, joh, maar bedoelt de Bijbel dat nou wel zo? Zouden we dat niet een klein beetje anders kunnen uitleggen? Kunnen we dat niet aanpassen aan de tijd waarin wij vandaag leven? Zou het niet alleen bedoeld zijn voor de tijd waarin het geschreven werd? Leven we niet in een heel andere tijd vandaag? En zou het nog wel van toepassing zijn op onze situatie? Satan probeert altijd het woord van God in twijfel te trekken. En wat is het belangrijk? Dat wij het woord van God, en dat is een van de belangrijkste dingen tegen verleiding, het woord van God laten staan zoals het er is. En nooit daaraan gaan twijfelen. Twijfelt u aan het woord van God? Twijfelt u wel eens aan het woord van God of het wel waar is? Nou, doe het alsjeblieft niet. Want dan heeft Satan eigenlijk al een hele slag gewonnen. Twijfel niet aan dat wat er in de Bijbel staat. En dan, weet je, als die vertwijfeling gezaaid is in het leven, nou dan zie je direct al in vers 4, daar staat de slang echter zei tot de vrouw, gij zult geenszins sterven. God zegt, je zult sterven, en Satan zegt, komt niks van in hoor, je zult heus niet sterven. Weet je, als je gaat twijfelen, als de twijfel gezaaid is, ja dan... dan wordt het woord, als het ware, dan wordt de leugen geoogst. Als de twijfel gezaaid is, wordt de leugen geoogst. En dan gaat Satan tegen het woord van God in spreken. En dan zegt hij, het is helemaal niet waar. Ik heb met name ook wel eens verdiept in de lijn die Harry Kuytens gegaan is in de gereformeerde kerk. En hoe het begon bij Harry Kuytens met twijfelen. Met vertwijfeld raken. Een van de dingen die van Harry Kuytens, dat is dat hij zondagmiddag in Amstelveen liep en voor het eerst met vrouw en kinderen een ijsje nam van de ijskoman die daar op de brug stond daar in Amstelveen. Zou dit wel mogen? En toen begon hij eigenlijk zo te twijfelen aan het woord van God. Er was twijfel gezaaid in zijn hart. En toen die twijfel gezaaid was in zijn hart van, is het wel zo, zou het wel zo zijn, toen kwam de leugen. En toen werd het woord van God ontkend. En ja, dat is eigenlijk heel erg dat je dan op een gegeven moment zo ver komt dat je God gaat tegenspreken. Het is niet waar. Er klopt niets van de Bijbel. Dan gaat het nog iets verder. Want dan zegt Satan, weet je, je zult niet sterven, maar... je ogen zullen geopend worden. Je ogen zullen geopend worden voor een verborgen wereld. Mensen die, waar Satan zijn werk kan doen, waar Satan twijfel kan zaaien, waar Satan Gods woord kan tegenspreken, nou dan zie je op een gegeven moment dat ze als het ware opengesteld worden voor ja, een wereld die wij niet kunnen zien. Weet u dat er een wereld is die voor ons verborgen is? Een wereld die voor ons niet toegankelijk, ik hoop niet toegankelijk is. Er zijn mensen die met Satan bezig zijn, die dingen horen die wij niet kunnen horen. Die dingen zien die wij niet kunnen zien. Die dingen ruiken die wij niet kunnen ruiken. Die dingen voelen in hun lichaam die wij niet kunnen voelen. Je komt als het ware terecht in het occultisme. En het occultisme heeft te maken met een verborgen werkelijkheid. Ook een werkelijkheid die er wel degelijk is. We moeten over die macht van de duivel, over die verborgen wereld, echt niet denken van ach, dat zijn sprookjes. En dit is pure werkelijkheid. En Satan wil zo graag dat we onze ogen daarvoor geopend worden, dat we in die wereld terechtkomen. En daar wil Satan zich manifesteren in ons leven. En dan het laatste wat je hier ziet, dan zegt hij, en gij zult als God zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hij wil de mens als het ware opzetten tegen God, waarin hij zelf gestrand is, waarin hij zelf veroordeeld werd door God. Dat eigen plan, dat wil hij voortzetten in het leven van anderen. En je zult worden als God. Nou, we leven vandaag niet in een tijd waarin mensen zichzelf God voelen. Dat mensen absoluut niet onder de indruk zijn van wat de Bijbel zegt. Maar dat mensen zeggen van, nou, ik doe toch wat ik zelf wil. Ik weet zelf wat goed is. Ik weet zelf wat verkeerd is. Ik weet zelf wat goed is voor mijn leven. En zo willen mensen eigenlijk op de plaats van God gaan staan. Nou, dan is het ook heel begrijpelijk de reactie. Laten we de volgende versen nog even lezen, vers 6 tot en met 10. Want daar gaat het dan ook naartoe. Vers 6 tot en met 10. En de vrouw zag. Ik zal eventjes een nadruk leggen op de als het ware de fases waarin de zonde komt. En de vrouw zag dat de boom goed was. Laat ik dit vertellen. De meeste, of eigenlijk alle zonden beginnen met zien. De vrouw zag. En dan staat er, en dat hij een lust was voor de ogen. Dan wordt het een lust. Ten derde, ja, dat de boom begeerlijk was. Dat spreekt al van, ik wil het hebben. Ik wil het hebben, ik wil het in bezit nemen. Om erdoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht. Ze at van deze vrucht. En gaf deze vrucht ook aan haar man. Zie je hoe het gaat? Dat als het ware een kettingreactie. Zien, lust, begeerte, ze nam, ze at, ze gaf. En ook die at van deze vrucht. Dat is verleiding. En dan zien we heel eenvoudig, verleiding drijft God en mensen uit elkaar. Drijft mensen onderling uit elkaar. Brengt schaamte teweeg. Je ziet als het ware dat de heerlijkheid van de mens afviel. En dat de mens als het ware naakt voor God kwam te staan. Zich verbergt voor God. En de eerste keer dat we in de Bijbel over kunnen lezen is hier dat de mens bevreesd werd. De mens was niet meer onder de liefde van God. Daar staat de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De mens werd een bevreesd mensje, een bevreesd individuutje. En er bleef als het ware helemaal niets meer van de mens over die God geschapen heeft in al zijn mooiheid. Hier zien we de tegenstander van God. God die de mens zo mooi gemaakt had, naar zijn beeld, als beelddrager van God, aan wie God zo'n prachtige taak gegeven heeft. En Satan komt ertussen en de hele boel van de mens wordt kapot gemaakt. Satan heeft het zo kapot gemaakt. Maar er is hoop. Want er staat in vers 9, en daarmee wil ik dan eindigen, in vers 9 staat, maar de Heere God riep de mens tot zich. Dat is genade. God heeft niet gezegd van nou, ga je gang maar. Je hebt het verknoeid bij me en het hoeft van mij niet meer. Maar wat prachtig dat God de mens tot zich roept. En dat God een oplossing heeft. En dat God gekomen is om uiteindelijk Satan, de werken van Satan, te verstoren. Wat geweldig dat God de mens roept. Mensen onder ons vanavond, misschien heb je wel eens het ervaren dat Satan zo aan het werk is in je leven. Dat Satan je niet met rust laat. Of misschien ben je zo in de ban, in de grip van Satan terechtgekomen. Eén ding is hier heel duidelijk, God roept je. Hij roept je zoals je bent. En hij is sterker. En hij is gekomen om de werken van Satan te verbreken. En wat is het geweldig toen de Heer Jezus hier op aarde rondliep. Hoe hij mensen die bezeten waren van boze geesten, zelfs een legioen van boze geesten in zich hadden, dat de Heer Jezus hen totaal vrij maakte. De Heer Jezus is gekomen om ons vrij te maken. Hij roept je in Jezus. En als er onder ons mensen zijn die soms zo gebonden kunnen zijn, dan wil ik je vragen, God roept je. En kniel bij het kruis van Jezus neer. En hij zal je vrijmaken. De komende tijd zullen we het gaan hebben over het werkterrein van de verleider. We hebben gezien hoe de verleider werkt, waar zijn oorsprong ligt, hoe hij werkt. Maar we zullen het gaan hebben over theologische verleiding, maatschappelijke verleidingen. Er staat in de Efezebrief dat wij de wapenrusting Gods moeten dragen en dat we het schild des geloofs moeten opheffen tegen al de brandende pijlen van de Satan. En vooral dat woordje al de brandende pijlen van Satan heeft niet één pijl op zijn boog. Satan heeft vele pijlen op zijn boog. En als het ene niet lukt, dan probeer je het met een andere, op een andere manier wel. En zo zullen we met elkaar nadenken over theologische verleidingen. Over maatschappelijke verleidingen, waar heel veel christenen ook in terecht gekomen zijn. Over morele verleidingen. Godsdienstige verleidingen. De Oosterse godsdiensten die over ons heen gekomen zijn. Over wetenschappelijke verleidingen. Medische verleidingen, charismatische verleidingen, occulte verleidingen. Dat is heel wat. En dat zijn al de pijlen van Satan die hij op ons afvuurt. En nogmaals, als het ene niet werkt, dan denkt hij misschien werkt het andere wel. En wij zullen de komende tijd erover nadenken hoe belangrijk het is dat we ons heel dicht bij het woord van God houden. En dat we ons laten vullen door de Heilige Geest, zodat Hij ons leidt door deze wereld heen. En dat we weten, en dat is zo ontzettend belangrijk, dat wij weten dat we een kind van God zijn. En dat we daar niet aan gaan twijfelen. Er staat zo prachtig in het Johannesevangelie, dat Hij ons dat Johannesevangelie geeft, opdat wij weten dat we eeuwig leven hebben. Weet u het voor uzelf heel zeker? Of is het nog zo twijfelachtig? Als je in de Heer Jezus gelooft, dan mag je weten dat je eeuwig leven hebt. Dat is een fundament waar je op mag gaan staan. Een rots. En die kan niemand meer onder je uitschieten. Daar sta je eens en voor altijd zeker op. Amen. Laten we samen de Heer danken. En dan gaan we nog met elkaar een slotlied zingen. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanavond hier zo bij elkaar mochten zijn. En we weten, Heer, dat u zelf gezegd heeft, Heer Jezus, dat aan het einde der tijden er velen verleid zullen worden. Heer, en dan denken we heel vaak, ach ja, dat gaat om anderen. Maar u zegt heel duidelijk, zie toe dat niemand u verleide. Heer, we hebben allemaal onze zwakke kanten. En Satan weet precies waar onze zwakke kanten zitten. En ik wil u bidden, Heere, wilt u ons helpen om deze zwakke plekken in ons leven te beschermen door de kracht van uw Heilige Geest. Heer, we hebben uw Geest zo nodig. En u heeft ons zelf gezegd, Heer Jezus, ik laat je niet alleen achter. Mijn Heilige Geest zal komen. Die zal je overschaduwen, die zal je als het ware omgorden. En ik dank u wel, Heer, dat we in u, Heer Jezus, geborgen zijn. Dat we als het ware bedekt mogen zijn met het bloed van de Heer Jezus Christus. En Heer, als we onder het bloed van Christus zijn, dat is een harnas waar niemand doorheen kan komen. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden voor ons, zoals we hier vanavond zijn, dat we de tactiek van Satan niet zullen onderschatten, maar dat we erop bedacht zijn. En dat we juist in deze tijd meer dan ooit uw woord willen leren kennen. Ons laten vullen door uw Heilige Geest. En dat Christus in ons, die veel sterker is dan de wereld om ons heen, mag groeien. En ons mag vullen met Hemzelf. Heer, want we lezen in uw woord dat Hij die in u woont, die kan niet zondigen. Heer, wat geweldig, Christus in ons kan niet zondigen. En hoe groter Christus in ons is, hoe minder de zonde vat op ons krijgt. Heere, wilt u ons zo vullen met uzelf? Wilt u de gemeente bewaren? Onszelf bewaren? En laat het zo zijn, Heer, dat het werk wat u in ons leven gedaan heeft, dat het niet kapot gemaakt wordt door Satan, maar dat het mag groeien en mag bloeien en vrucht mag dragen. En dat u tot uw doel mag komen in ons leven. En dat het niet verstoord mag worden door de tactiek van Satan. Dus wil ik u bidden, Heer, wilt u ook straks, ook nu, weer met ons meegaan naar huis. En ons heel dicht bij u houden. Vooral in deze eindtijd. En dat we mogen ervaren, Heer, dat, ja, dat we uit mogen kijken naar uw komst, Heer Jezus. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor het feit dat u ons geroepen heeft. Dat u een verloren mens, een gestruikelde mens geroepen heeft. En dat u hem bevrijd hebt door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw genade. Dank u voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. We gaan lied 546 zingen. Terwijl we dat zingen, de eerste twee coupletten, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. 546, 1 en 2. En dan gaan we staan voor de zegenbeden. En dan zingen we het derde couplet na de zegenbeden. Ik weet niet of dat muzikaal kan, maar ik denk dat het wel mogelijk is. 1 en 2 voor de zegenbeden en het derde couplet na de zegenbeden van 546. Ontvang dan de zegen die God ons ieder wil geven en draag hem ook uit daar waar u woont en werkt. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitputtelijke liefde, genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, leidinggevende gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen. En we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.